Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het eerste preek dus in een rijtje van twee, één in een duo. Het begin van Jezus tekenen, we letten eerst op de geschiedenis. En die zal ik proberen wat duidelijk te maken. Er zijn maar weinig stoffen in de geschiedenis van de homiletiek, de predikkunde, waarover zo vaak gepreekt is als deze stof met Psalm 23 en nog een paar andere. Duizenden huwelijken zijn ermee bevestigd en ingezegend en Jezus was ook genoopt tot de bruiloft. Kunstenaars hebben er prachtige schilderijen, tekeningen, aquarellen van gemaakt. En velen van u denken de inhoud en de stof wel te kennen. Denken. Maar als ik u vraag waarover gaat het, zegt iedereen over het wonder dat Jezus van water wijn maakte. En dan wordt het woordje wonder vaak beperkt tot onze menselijke bekrompen gedachten daarover. Een soort superieure goocheltruc dat men zegt, het is toch wat? Hoe doet hij dat toch? Maar dat is nou net helemaal niet waar het om gaat in die geschiedenis en die vraag komt ook helemaal niet aan de orde. Niemand kijkt er verbaasd van op eigenlijk. Als we deze geschiedenis niet hoger achten dan een soort super illusionistisch optreden van Hans Klok, dan zijn we ver van het rechte Bijbelpad. Nou, willen velen dat niet horen of niet meer horen, maar we moeten toch wel eerlijk zeggen dat er velen ook in onze gemeente ver van dat Bijbelpad zijn geraakt. De Bijbel is vaak voor hen niet meer dan het vloedpapiertje van hun godsdienstsigaret die ze zo'n af en toe opsteken als ze daar trek in hebben. Maar van een beetje diepgang en graven is bijna geen sprake meer. Getrouwe schriftlezing, Bijbelstudie. En denk ik met name ook eens aan de jonge mannen onder ons. Want de vrouwen dragen op het ogenblik de gemeente hoor. En de mannen zijn allemaal bezig met hun chips en hun sport en hun pilsje. Daar moet u toch eens over nadenken, broeders. Want de Heere heeft ook u nodig en jullie, heel hard zelfs. En dan moet je maar tijd voor vrijmaken, ook voor zijn dienst. En als er dingen dan in het leven fout gaan en het wordt een puinhoop, hebben ze eerst alles een beetje verwaarloosd, dan is het vaak, waarom doet God dit en waarom doet God dat? Wat komt ervan als wij de sfeer en de gezelligheid en de illusie in Gods huis boven het eeuwige woord van God gaan stellen? Als wij het maar naar ons zin willen hebben. En het is goed als de Heilige Geest ons ook vanmorgen is laat doorprikken door de illusie van deze geschiedenis in Gods werkelijkheid. Want het gaat niet om een goocheltruc nogmaals of om een wonder, hoe je dat ook verder noemen wil. Het gaat hier om vers 11a, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. En dat woord beginsel, daar staat in het Grieks arche. Dat betekent aanvang, principe, uitgangspunt. Hiervanuit moeten we gaan zien wie Jezus is. En er komen er nog meer. Hij noemt er zeven, het heilige getal van de volheid. Eén, dat tekstgedeelte van ons met de tempelreiniging. Twee, de genezing van de zoon van de hoofdman. Drie, de genezing van de verlamde in Bethesda. Vier, de spijziging van de 5000. Vijf, het wandelen op de zee. Zes, de genezing van de blindgeborene. En zeven, de opwekking van Lazarus. En dat worden tekenen genoemd. Semaions. Of Semaion. Zeven tekenen. Tekenen. Mensen van toen en van nu vragen om wonderen, goocheltrucs, illusies. Denk bijvoorbeeld aan die enorme vraag om gebedsgenezing. Dat is eigenlijk een hartstikke ik-gerichte vraag. Wij willen beter worden. Dat is voor ons het belangrijkste. Want gezondheid is onze grootste schat in plaats van Jezus en zijn eer. En Jezus zegt, zij zoeken, het volk wil teken in de zin van trucken, Dit boos en overspelig geslacht noemt hij het dan. Hij heeft er helemaal geen behoefte aan. Hij laat zich niet vernederen tot een soort superdokter die met eerbied gesproken onze kwalen en ziekten moet genezen. Dat heeft niks met het koninkrijk van God te maken. Hij is met eerbied bedoeld geen geestelijke, goddelijke, goedheilig man die met pepernoten van genezing strooit. Hij heeft het veel meer niet gedaan trouwens dan wel gedaan in de Bijbel. Zijn wonderen zijn tekenen, en zo moet je het ook blijven noemen, tekenen. Dat woord wonder brengt op een verkeerd been. En een teken is een handwijzer of een richtingaanwijzer, een gebruiksaanwijzing. Met een teken wordt iets getekend en betekend. Iets heel belangrijks. Die wijzen altijd ergens anders heen. Wijzen nooit zijn geen doel in zichzelf, die tekenen. Waarheen wijzen ze? Naar Jezus als koning, als Kyrios, zei Pim van der Hof op de matig bezochte lidmatenkring van de week. Heere, gezagvoerder, pantocrator, heerser over alles en allen. En het wijst heen naar zijn macht en zijn majesteit, zijn messiaschap, dat hij de zoon van God is. Dat hij gezonden is door de Vader naar zijn ambt en zijn taak. Het wijst heen naar de volstrekt nieuwe tijd die met hem in deze wereld gekomen is en begonnen is. Het volstrekt nieuwe rijk van Gods heerlijkheid en gerechtigheid. Dat is heel wat anders, lieve mensen, dan die pseudo-Amerikaanse suikerspin Jezus. Sweet Jesus dit en sweet Jesus dat. En ik blijf ervoor waarschuwen bij die dominee Schuller op zondagmorgen vroeg. Dan zie je al die volle big smile succes Amerikanen die geloven dat Jezus er is gekomen om hun leven geslaagd te maken. Dan gaat het om het menselijke rijk, hoor. En niet om zijn rijk. Jezus is dan niet meer dan een hulp in hun huishouding. Zullen we daarvoor uitkijken? Want dan gaat de gemeente op de duur helemaal kapot. Als u daar goed oplet, zie je er ook zelden iets voor de armen en de verdrukten. Zie je zelden iets van wat de gemeente hoort te tekenen. De zorg voor de zieken. De zorg voor de mensen in nood. Nee, geen dienaar in ons rijk. Dat nooit, wil Johannes zeggen. Hij is er niet om onze rijkjes van gezondheid en geluk en succes te bouwen. Integendeel, wij moeten hier toch een keer weg, vroeg of laat, allemaal. Hij komt om het rijk van God te bouwen en te proclameren. Het koninkrijk der hemelen, ook in Katwijk aan Zee. Dat is de speciale betekenis van al de tekenen die hij doet. En speciaal ook van dit teken in Kana. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan. De Kana in Galilea. En dat is niet zomaar. Zal ik u proberen aan te wijzen, we zijn bij een of andere gemoedelijke boerenbruiloft daar in Kana in de provincie. Echt midden in de provincie, zouden we zeggen. Groots feest met eten en drinken en dansen. Alles wat volgens veel mensen hier niet mag, dat mag daar wel. Waarom ook niet? En de Heere God heeft gezegd, vier uw vier dagen. Niet gierigheid op je vier dagen. En laat het je goed smaken en geniet ervan met volle teugen. Jezus is ook uitgenodigd met zijn discipelen. Hij heeft ja gezegd. Hè, wat zegt u me nou, dominee? Ja, hij heeft ja gezegd. Wat zegt u me nou? Komt Jezus ook? Maar dat mag niet. Dat past niet. Wat is dat voor een rabbi? Modern gedoe? Vreemd, nietwaar? Heeft hij tijd over voor zulke dingen als een bruiloftsfeest? En dat hoofdstuk 1 eindigde met: van nu aan zult gij de hemel zien geopend, de engelen Gods zullen opklimmen en nederdalen op de Zoon des Mensen. Nou, ze hebben hun mouw op, nou gebeurt er wat, zeg. Dan zullen we wat mee, want dan komen de geestelijke dingen van je welste. Geestelijke explosies en de Jacobsladder komt uit de hemel, daar gaat wat gebeuren. God gaat zich openbaren. Maak maar ruim baan voor Jezus. En wat doet hij? Gaat hij naar een feestje? En ik hoor ze zeggen wat ik ook wel eens heb gehoord. Domme mensen af en toe. Dominee, dominus, heren, u hoort hier niet. U hebt een voorbeeldfunctie. En u mag niet drinken. En nog meer van al dat onbenullige bla bla. Zij begrijpen juist niet dat Jezus daar hoort en daar moet zijn. En ook al degenen die van Jezus zijn. Daar zijn zij namelijk. Daar speelt hun leven zich af. De dominee, denken zij, de Heer Jezus moet zich met hogere dingen bezighouden. Maar de dominee, de Heer Jezus, is geen kloosterling. Hij gaat naar een bruiloft. Dat betekent, ambtsdragers, gemeente, onthoud het alstublieft. Hij zoekt het volle menselijke leven op. Meelevend, kerkelijk, buitenkerkelijk, randkerkelijk, maakt geen snars uit. Want die hogere dingen en die engelen die op en neer gaan, die vinden, dat vindt juist daar plaats. Op de bruiloften en op de voetbalvelden en in het volle leven. Noem maar op, wat dan ook allemaal. Daar gaat de hemel open. Niet bij een groep christelijke mensen die zichzelf zo christelijk vinden dat ze Jezus niet meer nodig hebben. Die loopt hij voorbij, hoor. Begrijp dat goed. Jezus zoekt de zondaars op. En de hoeren en de tollenaars. Jan met de pet, Jan Rap en zijn maat. Met al hun worstelingen. En hun zondige en verdorven neigingen en gedachten. En ziekelijke handelingen. Hij zoekt hen die zo dikwijls met zichzelf in de knoop liggen door duizend dingen op. Hij zoekt ons op die dat zijn. En daarom komt ook hier die ladder. Godzijdank zoekt hij ook mij op. Daarom gaat hij naar een bruiloft. Naar eten en drinken en dansen. Want daar zit de mens op zijn zwakst vaak. En daarom komt hij ook in uw en jouw leven. Zo begon hij zijn openbare optreden. Daar vat hij dat verloren menselijke leven aan. Om hem op te trekken en te redden en zalig te maken. Als een reine bruid voor Gods aangezicht te plaatsen. Een bruiloft, mensen, kan het heerlijker en passender. Want waar is het menselijk leven begonnen mee op aarde? Waar heeft het zijn fundament in? En wat is nou de hoeksteen van de samenleving? Het huwelijk, het gezin. Daarom is de duivel er ook zo mee bezig om al die huwelijken kapot te maken. En de gezinnen uit elkaar te knallen. En juist daar waar het begon en waar de mens in de zonde is gevallen, in dat huwelijk, in de bruiloft, daar begint de Heere Jezus weer. Huwelijk, gezin, geboorte, kleinste samenleving van deze grote samenleving. Hij begint bij mensen die niet meer solo leven, maar samenleven. Zo begint de schepping, zo begint de nieuwe schepping. En zoals de zonde opgezocht werd middels een huwelijk en ieder mensenkind is onderworpen geraakt aan de erfzonde, gaat dat van geslacht tot geslacht. En liggen daar ook bij dat huwelijk al de wortels van zonden op seksueel en materieel en relationeel gebied. Daar begint ook de moederbelofte, het verbond der genade. Dat is het wortelleven, de onderbouw. Daar lag het begin van de oude schepping. Begin ligt er nu, zegt Jezus, van de nieuwe schepping. Onthouden, geen levensmijding, maar levenswijding. Want dat hele leven in al zijn verhoudingen moet worden verzoend en rechtgezet voor God. Dat hele volle verloren leven. Voor veel christenen van die sweet Jesus theologie is dat moeilijk te verteren. Die willen alleen maar een Jezus, en daar moeten we ook maar eens hard over nadenken. Alleen maar een Jezus aan hun ziekbed, en een Jezus in de tempel, en een Jezus op het kerkhof. Daar is die goed genoeg voor. Maar ze begrijpen niks van een Jezus met een goed glas wijn en een heerlijk koud en warm buffet en een dansje. Maar hier in Kana geldt voor Jezus van hogerhand opdracht van zijn vader, zeg maar ja tegen dat leven. Verloren en wel. En dan pats komt de klat erin. De wijn raakt op. Nou, vraag maar aan een van die horeca-ondernemers, of aan een Parlevliet van Westerkim of zo, wat een ellende dat is als de wijn opraakt. Het zijn blijkbaar niet de allerrijkste lieden met overdaad aan kelders vol. Het is allemaal krapjes en rustig aan, en de gasten zijn zo blijkbaar flink dorstig, want anders gebeurt dat niet zomaar. De meeste mensen houden toch redelijk rekening met wie er komen. Dat is toch vreselijk. Je kunt nog niet zeggen daar, nou ja, wat kan jou dat schelen, over een uurtje zijn ze weg. Nee, zo'n bruiloft duurde soms 7, heb ik al meermalen gezegd, tot 14 dagen. En het slot, dat geschiedde dan onder het baldakijn, daar gingen ze huiswaarts, werden ze allemaal uitgezwaaid. En dan kregen ze nog bruidsuikers mee, er werden nog wat toespraakjes gehouden. Maria weet raad, die Maria. Ze herinnerde zich nog de kerstnacht blijkbaar. Wat verlegen gaat ze naar de hoge gast, haar zoon. Haar zoon? Er is, hoe moet ik het nou zeggen, ja. Nou ja, zeg het maar gewoon, de wijn is op. De mens in zijn verlegenheid, ik heb niks meer. Dat is nou zo'n gat dat door Jezus gevuld moet worden. Dat is nou zo'n moment dat die ladder moet dalen uit de hemel en die engelen op en neer moeten klimmen. Maar dan zegt Jezus onverwachts fel, vrouw, wat heb ik met u van doen? Lijkt helemaal gedesinteresseerd. Mocht Maria dat dan niet vragen? Vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Vrouw! Is het u trouwens wel eens opgevallen, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus zijn moeder nooit moeder heeft genoemd? Nooit. Moeder. Hij heeft wel over God Abba, papa. Maar moeder, mama heeft hij nooit gezegd. Vanaf het begin heeft hij dat laten varen. Hij schept vanaf het begin afstand. Hard, hè? Nee! Dat is nou liefde. Dat is niet hard. Weet u wat hard is? Als je de vleeselijke aardse banden hoger zet dan de geestelijke banden. Dat is hard. Als je je kind meer in het leven gelukkig wil zien dan bij de Heere gelukkig wil zien. Dat is hard. Als ik soms zie. En ik hoop dat u me goed begrijpt, want ik zeg het altijd veel zwart-witter, hè? Maar gelukkig heeft er iemand het pas begrepen in een prachtige boekbespreking. Onder elke paar woorden zit een wereld aan gedachten, zei hij. Die heeft me begrepen. Als ik soms zie hoe afgodisch mensen met elkaar omgaan. Ook in onze gemeente. Hoe mensen hun vader, hun moeder, hun kinderen, hun man, hun vrouw als een afgod vereren en beschouwen. Dan moet de gemeente van Christus, en dan horen wij ook als voorgangers te zeggen, dat is verkeerd, lieve mensen. Verkeerd, laat elkaar in de naam van God wat meer los en wat meer vrij ook. En besef in Gods naam nogmaals dat we elkaar te leen hebben. Even maar. En leef in Gods naam ook eens zo dat je jezelf oefent niet in de eeuwige verbinding met je man of je vrouw. Nee, in de toekomende heerlijkheid en het huwelijk met de Heer Jezus. En dat uw wereld niet alleen maar bestaat uit je huwelijk en je gezin. God. Ja. Nou ja, wie het vatten kan, die vatten het. En wie het niet vatten kan. Ik hoop dat hij het gaat leren vatten. God is mijn Abba. Ver, niet te vergelijken met alle aardse mensen. God is mijn wereld. Daarboven is mijn vaderland. Daarom kan ik hier wat relatief rondlopen en genieten van het leven. Gaat allemaal voorbij. Maak het ook maar niet al te somber. Het is erg genoeg. Jezus is mijn eerste familie. Mijn oudste broeder. Dan komt pas mijn aardse familie. En dat bedoelt Jezus letterlijk, want ik verzin dat niet en zuig dat niet uit mijn domineesduimpje. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Willen we niet horen? Nee, dat begrijp ik wel. Maar als ik dat dan niet preek, dan moet ik geen dominee worden. Het is wel zijn woord. Laat mij alleen, vrouw. Wat is er tussen u en mij? Maria, Maria, och, wat heeft ze verdriet gehad. Ja, natuurlijk. Moederschap is een voorrecht van God, maar ook een hele zware last ook, hoor. En zij was helemaal gezegend onder de vrouwen. Niet omdat het zo'n lief jongetje was, sweet Jesus. Maar omdat hij de Zoon van God was. Dat zit niet op haar privéleven, maar op wat hij gaat betekenen voor deze wereld en voor u en voor mij. En voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. En daarom gaat er vanaf het begin steeds maar een zwaard door de ziel. Dat is niet pas bij het kruis gebeurd. Dat is al die tijd geweest dat ze bij hem was en met hem verkeerde. Dat mens heeft moeten sterven aan de Zoon. Lossnijden doet zozeer. Bij ons ook. Bij ons ook. Maar we hebben ons er wel in te oefenen. Er zijn al zoveel zwaarden door de ziel gegaan. Denk aan die 12-jarige Jezus in de tempel. Ze moet leren zien dat ze een doodgewone zondares is met een lege hand aan de genade trog van haar Zoon, die haar Zoon niet is. Mijn uur is nog niet gekomen. Typisch Johannes. Mijn uren, daar bedoelt hij mee de uren van mijn kruisdood, van het verzoenend lijden en sterven van Golgotha. En door dit zo te zeggen, maakt hij niet alleen afstand tussen hem en Maria, maar betrekt hij die bruiloft ook nog eens een keer extra op zijn werk, op zijn eigen bruiloft, op zijn bloedoffer, op het heilige avondmaal, waar de wijn het bloed betekent. Dat is nooit op. Dat is nooit tekort. Op hem als bruidegom en lam van God. En op die bruiloft daarboven waar nieuwe andere wijn wordt geschonken en gedronken. De bruiloft van het lam in Gods rijk als die is wedergekomen om te oordelen de levende en de doden. Blijkbaar bestond ze er toen nog een klein beetje van Maria, want ze zegt tegen een van die dienaars, zo wat hij u zeggen zal, doet dat. Dat is wonderlijk antwoord na zo'n schijnbaar botte afwijzing. Er spreekt toch iets van kinderlijk geloof op. Nou ja, ik begrijp hem niet, maar laat maar gaan. Maar wat hij ook doet, wat hij zal zeggen, moet je doen. Want ik weet dat hij van alles kan, om het maar zo te zeggen. Verwacht ze dan toch dat hij een wonder zal doen? Nou, dat betwijfel ik. Maar hoe dan ook, als Jezus ingrijpt, is het altijd boven bidden en boven denken. Nou ja, er staan 6 van die stenen vaten die bedoeld zijn. Staat er ook bij voor Joodse reinigingsrituelen. Je kon er een bad nemen, je kon daar de voeten mee werden gewassen, schalen water eruit gehaald voor de voetwassing, het haar werd gewassen, daarna gezalfd. Vaten voor reinigingsrituelen, let op, staat er niet voor niks. En Jezus zegt dan, vult die vaten met water. Nou ja, die dienaren doen dat, hij gaat zeker wat iemand de voeten wassen of zo. Of hij wil zijn eigen wassen, dat kan, want je moet wel rein zijn. Dan schept hij en zegt, proeft. En daartussendoor heeft hij heel de tijd naar het water staan kijken. En het water ging blozen. Werd wijn. Proeft. Die hofmeester die helemaal niet wist dat het water was geweest. Die gaat naar die bruidegom toe. Die zegt, nou wat bent u voor iemand zeg. Heb je eerst die mindere neergezet. Nou ja, wat is minder? Jean-Pierre Chenet, laat ik maar zeggen. En dan komt u met veel betere Grand Cru Classé wijnen. Ah, die eerste is ook lekker hoor, daar niet van. En niks over die zogenaamde toverkunst of die goocheltruc of dat wonder of hoe u het noemt. En die dienaren wisten het wel, staat er, maar er wordt verder ook niet over gesproken. Het gaat helemaal niet om dat veranderen van water in wijn, waar wij allemaal met onze wetenschappelijke kopjes, hè, dat ken je niet, dat bestaat niet. Mensen zijn we niet zo belangrijk. Het gaat om grotere dingen. Nou, dan gaan we naar de betekenis kijken. Ik heb de geschiedenis nu even getekend. De betekenis van die geschiedenis. Een paar hoofdlijnen. Eerst nog eens een keer een streep onder beginsel van de tekenen. Het zijn heenwijzingen, zei ik. Wijsvingers, richtingaanwijzingen naar het wezenlijke. Het zijn tekeningen van de ware werkelijkheid. En dat teken wijst allereerst heen naar het eigenlijke doel van Jezus' komst op aarde. Niet om een paar, als een illusionist nogmaals rond te lopen, dat ze allemaal zeggen, hoe doet hij dat? Dat is dus niet belangrijk. Nee, om het verwaterde, verstorven leven haar vreugde terug te geven. Wacht even. Moet u niet vreemd van opkijken. Ja, maar Jezus kwam toch allereerst om te sterven voor de zonde, dominee. En de verzoening op Golgotha, dat is toch het hart van het evangelie, dominee. Even wachten. Het kruis moet u niet verabsoluteren. Nou gaat u ver. Het kruis is geen doel op zichzelf. Het kruis van Christus in de Bijbel is een middel. Het doel van Jezus komt is het herstellen van de verbroken verbondsrelatie tussen God en u en jou en mijn leven. Tussen de hopeloos verloren mens en de hoogheilige, liefdevolle, genadige God. Het kruis is het middel dat die verbroken relatie bij elkaar brengt. Vandaar die verticale van boven naar beneden en die horizontale balk. De gemeenschap met God moet worden hersteld. Dat is het doel. Hoe doet hij dat? Door middel van het kruis. En tegenover al dat moderne pseudo-religieuze gedoe. En die goddelijke inspiratieverhalen van mensen die Jezus niet nodig hebben, maar allemaal zo goddelijk zijn. Dan mag u radicaal een streep doorzetten. Er is maar één middel om gemeenschap met God en de goddelijke wereld te hebben. Dat is het kruis van Jezus Christus. Exclusief, uniek. En anders komt u niet in het koninkrijk van God als u niet via dat kruis gaat. Via het bloed. Via het offer. En dat water, kijk, het leven is als het ware, dat heeft elke keer een nieuwe betekenis. Maar in deze geschiedenis heeft dat water de betekenis van leeg, kleurloos, smakeloos, reukloos, vreugdeloos. Er zit niks in. Zoals het leven geworden is door de zondeval. De wijn is water geworden. Het leven is dood gegaan, het licht is duisternis geworden. De geschiedenis toont ons maar één ding. De verwatering van het menselijke bestaan. Afgang, versterving, veroudering. En wie oren heeft om te horen en wie ogen heeft om te zien, merk op de tekenen van de tijden. De oorlog in Irak, de aanslag in New York, die nieuwe wereldwijde strijd tegen het terrorisme, de aangevochten plaats van Israël. De tsunami, de orkaan Rita en die andere erachteraan, Jane. Het smelten van de poolkappen. De vreselijke aardbeving in Pakistan. De vreselijke verdroging in het Amazonegebied. En waar de mens zich aan vastklampt is de nep. De achenebbesvreugde van vermaak en genot en sportverdwazing. De houdt er de moed maar in positiviteit. Ondiep en loos. En al die programma's die tegenwoordig op de tv zijn, het is van de gekke. Wat een onzin wordt er tegenwoordig uitgezonden. Maar werkelijke vreugde. Maar die is door de zonde en het kwaad verdwenen. Kunstlicht. En Jezus is gekomen om de vloek weg te nemen en ons met God te verzoenen. Maar ook om alles nieuw te maken. Om de ware vreugde terug te brengen in het leven. Die veel dieper gaat dan dat uiterlijke gedoe. En het woord vreugde staat maar liefst 130 keer in het Nieuwe Testament. Vreugde van het heil. Geen suffe, muffe, duffe, zwarte boel. Terecht wordt door de wereld veel christendom verweten schijn te zijn. Denk aan het heiligavondmaal. Het was in de vroegchristelijke gemeente een feest van je welste. Dat wilden ze zoveel mogelijk vieren. Wie toch eenmaal in Christus deel heeft aan de vergeving en de verzoening, heeft toch levensvreugde. Dat hoort samen bij elkaar. Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u. Begrijpt u die geschiedenis nou een beetje? Die discipelen zijn geen begrafenisgangers. En Jezus is niet begonnen op een begrafenis, maar op een bruiloft. Heel bewust. En hij wil geen smakeloos, kleurloos, geurloos, vreugdeloos water. Hoe nodig dat ook is, maar het heeft hier dus een andere functie. Hij maakt de smakelijke, kleurige, geurende, vreugdevolle wijn van. En zegt niet dat er geen alcohol in zit, hoor, dat zat er wel degelijk in. En hij zegt, schep maar op, schep vreugde in je verdorde leven. Beeld van de vreugde, want daar kent u dat. Kent u dat? Geen opgeschroefde zaak van maken natuurlijk. Maar dat is nou, hier wordt de rust geschonken. Letterlijk in een goed glas. Hier wordt de vreugde van Gods huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Symboliek, hè? Dus elke keer als ik het over een glas had en wijn had, moet u denken aan wat Jezus geeft. Een bruiloft namelijk sluit altijd het oude verleden af en is een overgang naar het nieuwe. Is als het ware een poort, een deur. Daarin wordt als het ware, die twee worden tot een huwelijkspaar opnieuw geboren, zou je kunnen zeggen. Een nieuw begin. En op de grens tussen oud en nieuw, tussen zonde en genade, tussen verloren zijn en behouden worden, staat Jezus Christus bij onze lege vaten. Bij onze armoede en holle en nepvreugde. En hij verandert het water van de Joodse zelfreiniging, wetticisme, in de wijn van de vrije en soevereine genade. Fonkelend en heerlijk. En wat die rituelen niet kunnen bewerken, dat kan alleen Jezus. Hij reinigt van de zonde. En hij verlost van de dood. Hij schenkt het onverderfelijke leven. Hebt u het ervaren, lieve mensen? Hier in de kerk en thuis aan de kerktelefoon. Is die nog nooit doorgebroken als het licht in uw duisternis? Ach, mens. Zo stond die enorme berg voor me. En ik lag er meer dood dan levend voor. Vanwege mijn tranen en mijn leegte en mijn innerlijke verdriet kon ik er niet overheen zien. En plots zo was die berg achter mij. Dat heeft zijn grote liefde gedaan. Hij komt vreugde brengen. Lied 287 van Johan de Heer zegt het zo mooi. Ik lees drie coupletjes. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Schepper die het heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Gij die woont in licht en duister, drijft de schaduw uiteen. Hij die zoekend doolt in het duister, vindt het licht bij u alleen. Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht, opdat wij uw naam verhogen, juichend voor uw aangezicht. Nou, dat is op die bruiloft kunnen zingen, want in Christus komt gij nader, hem die onder zonde zucht. Ieder wilt gij zijn een vader die in Jezus tot u vlucht. Wil ons van uw vreugde geven. Hef ons op tot u omhoog. Gever van ons sterfelijk leven die ons tot u nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons, Heer, door uw liefde eeuwig in uw vreugde zijn. Nou, wie zich heeft doodgewerkt en wie het nergens meer kan vinden, en wie zegt dit hele leven is een onzinnig, vreselijk ding geworden, voor die is hier de verlosser en de genezer, de Heere Jezus Christus. Uit de nooddruft maakt hij een rijkdom. Uit het paascha-avondmaal, uit het brood des levens, uit deze aarde een hemelzaal. Uit een zondaar een verloste, die van paradijsvreugd blaakt. Daarom heeft hij tot een teken het water, eerst tot wijn gemaakt. Ja. Teken wijst heen dus naar het doel van zijn komst. Het teken wijst heen naar de enorme overvloed van zijn genade. Want hij komt niet, de Heere Jezus, zoals u ziet, met, zoals wij dat vaak doen, met één of twee flesjes wijn op de bruiloft als geschenk. Nee, hij komt met zichzelf. Hij hoeft helemaal geen doosje mee te nemen bij de Hollander vandaan of zo. Hij is het geschenk. Hij maakt het geschenk. Hij heeft het geschenk en hij geeft het geschenk. Hij heeft geen mandje, geen tegoedbon bij zich. Staan 6 lege vaten van 100 liter stuk. 600 liter, ja? Dat is duur hoor, topwijn. Overdaad. En dan al dat getop en gejamaar en al dat getwijfel. Zoveel geloof is tegenwoordig, dat komt ook door de aanvechtingen van de duivel, dat weet ik wel. Maar het is allemaal zo ietepetieterig. Beetje van dit, beetje van dat. Nou, hier krijgt Psalm 23, de jubileumpsalm, krijgt hier gestalte. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Dan loop je in krukken, zit je achter een rollator of in een rolstoel. Blijven zeggen, hè? Blijven zingen ook. Al heb je tumoren of wat dan ook, blijven zingen. Mij zal niets ontbreken. Mijn beker vloeit over. 600 liter. En Johannes 10. Ach, de Bijbel staat er zo vol van. Dat spreekt de goede herder Johannes 10. Maar ik ben gekomen opdat zij, dat zijn de schapen, het leven hebben en overvloed. Jubelen zullen ze uit de volheid van het gemoed. Zullen we nou afspreken, gemeente? Piep toch niet zo over uw kwaaltjes. Zeur niet zo over een wat minder of wat meer inkomen of zo. Laat je huwelijk toch niet zo verpesten door die zonde. Ook doe je van jezelf niet. Laat je gezin en je hart en je ziel niet vergallen door de moeite en het tegenslagen en het verdriet. Dat hoort erbij. Dat heeft de Heer ons gezegd. Dat hoort erbij bij het leven. Dit leven is een oefenschool naar Gods Koninkrijk. Een via dolorosa, een weg van smarten. Kijk er niet van op. Tuurlijk doet het pijn, dacht u, als mevrouw en ik een keer knallende ruzie hebben. Dat hebben we ook wel eens, dat het geen pijn doet. Tuurlijk. En dan moet je weer opnieuw die weg van de vergeving, opnieuw de weg van vergeving vragen. Natuurlijk. Maar dat is kapitaal niet zomaar mee. Als je dan 4, 5, 6 kinderen hebt verwekt, dan kap je dat toch niet zomaar mee. Dat is de oefenschool naar Gods koninkrijk. Besef juist dan dat Gods genade overvloedig is. Drink juist van de wijn van het heil juist dan. En leef wat meer hemels, letterlijk op deze aarde. Wat meer hemels en geestelijk. Niet vromerig, maar echt. Want alle gebrek komt van onze kant. En als we dan zingen, al wat u ontbreekt, schenk hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Geloven we dat dan? Dan moet je niet zingen. Er is zoveel geloofsgespin, maar weinig geloofswol. Geloof. 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 En daarna, geloof alleenlijk. We zagen A, het doel, vreugde brengen. En we zagen B, het wijzen op de overvloed van de genade. Zit er nog meer in die geschiedenis? Ja, nog even kort. De heerlijkheid van Jezus' bruiloft, C. Deze gelegenheid, heb ik al 2 keer op een andere manier gezegd, is niet uitgekozen door Jezus willekeurig. Die keuze verraadt ook een diep eschatologisch perspectief. Dat wil zeggen, het wijst heen naar het grote feest waarheen u en jij en ik, als wij van Jezus zijn, door wedergeboorte, geloof en bekering, waarheen wij op weg zijn. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. He, daar is Jezus zelf de bruidegom. Daar zijn eindelijk al die aardse huwelijken helemaal voorgoed voorbij. Dat is hier al heerlijk op aarde. En een bruiloft is een feest. En daar genieten we allemaal met volle teugen van. En dat mag ook. Maar nog heerlijker waar hij die bruiloft voorziet. Van wijn uit water. En nog niks vergeleken is dat bij de heerlijkheid van de eeuwige bruiloft. Want er staat bij elke keer dat hij tekenen doet, dat hij zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Niet om een wondertje te doen. Dat hij zijn heerlijkheid heeft. Dat heeft hij uitgestraald. Zo ben ik nou de koning der koningen. Zo ben ik de koning der kerk. Zo ben ik het Lam van God. Dat is niet de heerlijkheid van de tovenaar. Maar de heerlijkheid van mijn verhoogde Christus. Dat is de heerlijkheid van zijn toekomst in zijn hemels koninkrijk, waarheen ook ik mag gaan. Daar is nooit geen tekort. Daar is geen zelfreinigingsvat te vinden. Daar is geen angst en geen water, daar is alleen maar wijn. Daar zal de vreugde eeuwig zijn, hier in Kana geldt. Wat er ook staat in die geschiedenis, die gelijkenis van de verloren zoon. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is die vreugde die al dat aardse Bengaals vuur te boven gaat. En dan moet je weer niet vromer worden dan de paus. Dan moet je niet zeggen, dus dan mag je geen vuurwerk meer doen. En dan mag je geen wijn meer drinken. En dan mag je niet meer. Natuurlijk, geniet met volle teugen van dit leven. Binnen de perken van het christelijk geloof graag. Maar zie het allemaal als een sacrament van wat er komen gaat. Dan vind je vanzelf ook wel de grenzen. Eeuwige vreugde wordt er hun kroon. Gaat u mee of blijft u achter? Wie verwerpt deze tekenende Jezus? Deze hoftekenaar van de Heere? Wie verwerpt alles wat hij u tekent? Ik heb u gewaarschuwd in Gods naam, gelokt en vertrokken. Nou, A, gaan we het laatste. A, het doel, de vreugde. B, de overvloed van de genade. C, de heerlijkheid van zijn bruiloft. D, dat is dan het laatste. Het geloof van de discipelen. Want dan staat er aan het eind. En zijn discipelen geloofden in hem. Er staat niet alle bruiloftsgasten en de discipelen. Zijn discipelen geloofden in hem. Hebben ze nou alles doorzien, dominee? Hebben ze alles begrepen? Wisten ze nou precies hoe die Messias was? Waren ze in één keer compleet bekeerd, uitbekeerd, afgediplomeerd? Maar weet ik niet. Er staat dat zij geloofden in hem. Dat is niet iets eenmaligs. Dat herhaalt zich telkens opnieuw. Geloofden in hem. Johannes heeft hetzelfde over het geloof. Hij heeft het altijd over geloven. Hij heeft het nooit over het zelfstandig naamwoord, maar altijd over het werkwoord. Het is bij Johannes nooit een afgeronde zaak. Geloof heb je niet op zak. Geloof is geen kant-en-klaar portie. Geloven is voortgaan, nooit rusten, strijden, vallen, struikelen, opstaan, opgetild worden, verheugd zijn, blij zijn, verwonderd zijn, aanbidden, geloven. Oh, geloven mensen, het geloof is als een baby die langzaam maar zeker groeit. Het geloof is als een blinde die langzaam maar zeker weer gaat leren zien na een operatie. Het geloof is als een lamme die voetje voor voetje weer leert lopen, opwassen in de geloofskennis. Daar spreekt ons doopformulier toch van. Onthouden en zij geloofden. U ook? In, ja waarin eigenlijk? In het wonder? Nee, niet in het wonder. In hem. In hem. Twee woordjes maar. Met die twee woordjes heb ik intrede gedaan in mijn allereerste gemeente Ter Aar. Twee woordjes, in hem. Toen die oude Bavink, Herman Bavink, was schrijver van de vier prachtige delen gereformeerde dogmatiek, zulke pillen, schitterend mooi. Toen lag hij op zijn sterfbed. En toen zei hij, nu helpen al mijn delen dogmatiek me niet. Maar nu helpt mij Jezus alleen. Let u goed op. In hem geloven, dat is in hem zijn, in hem leven, in hem ademen, in hem drinken, in hem eten, in hem verdriet hebben, in hem blij zijn, in hem vrijen, in hem alles wat je doet, in hem, in zijn realiteit, in zijn werkelijkheid, koninkrijk van God op aarde. In hem dat je present bent in zijn persoon. Zijn discipelen geloofden in hem. Een heleboel van die gasten zijn weggelopen, die hielden alleen maar de truc over. Het wonder tussen haakjes, dat klinkt dan wel zo netjes. Maar ze hadden Jezus niet. Zijn discipelen lieten de truc vallen, het wonder. En ze hielden Jezus over. En u nou, als u weggaat straks... Nou ja, zo waren we vanmorgen te gast op de bruiloft van Kana. Ik hoop niet dat u het te lang vond of zo. Dat u niet op alle woorden gaat vallen weer eens. Ik heb het 100 keer gezegd, ik kan het wel blijven zeggen. Maar dat u naar de inhoud luistert. Want het was een rijke diamant vanmorgen, durf ik te zeggen. Een hele mooie parel. Ik hoop dat u van ondersteboven bent. Net als die hofmeester, die ceremoniemeester. Die was er helemaal beduusd van. En die gaat naar die bruidegom. Niet eens naar Jezus, hij wist het niet. Maar die bruidegom, u hebt het beste voor het laatst bewaard. Zo gaat dat bij mijn Jezus, lieve mensen. Zo gaat dat bij mijn Jezus. Hij bewaart altijd het beste voor het leste. Ik zat ooit eens op het achterbalkonnetje van een tram in Rotterdam... Een oudere dame. En als je er een beetje gevoel voor hebt, dan kon je zien aan die dame dat het vroeger een zeer knappe, schone, aantrekkelijke vrouw geweest moest zijn. Er was nou niet zoveel meer van over. De beauty was eraf. Toen zegt er zo'n knul achter haar, net iets te hard tegen zijn vriend, daar is het beste ook vanaf. Toen draait die oude pittige dame zich om. En die hoorde dat en die zei heel beslist, jongeman, ik ben christin, het beste komt nog. Zie daar het begin van Jezus tekenen. Krijgt u ook zo'n trek in die wijn? En onthoud het maar. Dit evangelie is onverwoestbaar, onbreekbaar, onvernietigbaar. En stijgt ver boven alles uit wat wij hier op aarde uitspoken. Laat u mij meenemen met Jezus. Gelooft dit evangelie elke dag opnieuw. Amen.